Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 89, daarvan vers 13. Psalm 89, het 13e vers. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlers staat. Psalm 89, het 13e vers. Wij belijden gemeente ook vanavond het christelijk geloof. We doen dat met de woorden van artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis is de inhoud van ons belijden vanavond. En in aansluiting daarop en als instemming daarop zingen wij het 14e vers van Psalm 89. 14 van 89 na de belijdenis van het geloof.
Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiedt. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip des menselijke verstands, datzelfde willen wij niet te nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen van God, die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden, dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil onze vaders, waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt, en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureën, dewelke zeggen dat zich God nergens mede bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden.
Evenals dat op vorige zondagen het geval is geweest, gemeente, lezen wij ook vanavond uit het profetenboek van Ezechiël. Vanavond het 10e hoofdstuk. De schriftlezing wordt dus gevormd door Ezechiël 10. Wij lezen Ezechiël 10.
Daarna zag ik en zie, boven het uitspansel, het welk was over het hoofd der cherubs, was als een saffiersteen als de gedaante van de gelijkenis eens troons. En hij verscheen op dezelfde. En hij sprak tot de man bekleed met linnen en hij zeide, ga in tot tussen de wielen, tot onder de gerub en vul uw vuisten met vurige kolen van tussen de gerubs en strooi ze over de stad en ik ging in voor mijn ogen. De gerubs nu stonden ter rechterzijde van het huis als diezelfde man inging en een wolk vervulde het binnenste voorhof. Toen hief zich de heerlijkheid des Heren omhoog van boven de gerub op de dorpel van het huis. En het huis werd vervuld met een wolk en het voorhof was vol van de glans der heerlijkheid des Heren. En het geruis van de vleugelen der gerubs werd gehoord tot het uiterste voorhof als de stem des Almachtigen Gods wanneer hij spreekt. Het geschiedde nu als hij de man bekleed met linnen geboden had, zeggende: neem vuur van tussen de wielen van tussen de gerubs, dat hij inging en stond bij een rad. Toen stak een gerub zijn hand uit van tussen de gerubs tot het vuur, hetwelk was tussen de gerubs, en nam daarvan, en gaf het in de vuisten desgene die met linnen bekleed was. Die nam het en ging uit. Want er werd gezien aan de gerubs de gelijkenis van eens mensen hand onder hun vleugelen. Toen zag ik en zie, vier raderen waren bij de gerubs, één rad was bij elke gerub. En de gedaante der raderen was als de verf van een turkooisteen. En aangaande hun gedaanten, die vier hadden enerlei gelijkenis, gelijk of het ware geweest een rad in het midden van een rad. Als die gingen, zo gingen deze op hun vier zijden. Ze keerden zich niet om als zij gingen, maar de plaats waarheen het hoofd zag, die volgden zij na. Ze keerden zich niet om als zij gingen. Hun ganse lichaam nu en hun ruggen en hun handen en hun vleugelen met schaders de raderen waren vol ogen rondom. Die vier hadden hun raderen. Aangaande de raderen, elk een derzelve werd voor mijn oren genaamd Galgal. En elk een had vier aangezichten. Het eerste aangezicht was het aangezicht eens gerubs. En het tweede aangezicht was het aangezicht eens mensen. En het derde het aangezicht eens leeuws, en het vierde het aangezicht eens arends. En die gerubs hieven zich omhoog. Dit was hetzelfde dier dat ik bij de rivier Gebar gezien had. En als de gerubs gingen, zo gingen die raderen nevens dezelfde. En als de gerubs hun vleugelen ophieven om zich van de aarde omhoog te heffen, zo keerden zich diezelfde raderen ook niet om van bij hen. Als die stonden, stonden deze. En als die opgeheven werden, hieven zich deze ook op, want de geest der dieren was in hen. Toen ging de heerlijkheid des Heren van boven de dorpel des huizes weg en stond boven de gerubs. En de gerubs hieven hun vleugelen op en verhieven zich van de aarde omhoog voor mijn ogen als zij uitgingen. En de raderen waren tegenover hen. En elk een stond aan de deur der oostpoort van het huis des Heren. En de heerlijkheid van de God Israëls was van boven over hen. Dit is het dier dat ik zag onder de God Israëls bij de rivier Gebar. En ik bemerkte dat het gerubs waren. Elk een had vier aangezichten. En elk een had vier vleugelen. En de gelijkenis van mensenhanden was onder hun vleugelen. En aangaande de gelijkenis is van hun aangezichten, het waren dezelfde aangezichten die ik gezien had bij de rivier Gebar, hun gedaanten en zijzelven. Ze gingen ieder recht uit voor zijn aangezicht heen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken nu het heilige aangezicht van de Heere en wij bidden hem om zijn zegen in deze dienst. Laat ons samen bidden. Ook vanavond, Heere, zijn we in alles van u afhankelijk. Als we hier zitten, of op dit ogenblik staan, maar ieder van ons straks om uw woord te horen en te ontvangen. En uw dienaar, Heere, om het te ontvouwen. U hebt uzelf op deze aarde geopenbaard. En dat is op zichzelf al zo'n machtig wonder. Dat u niet in de hemel gebleven bent nadat de mens zich van u had afgekeerd. Dat u de deur naar deze wereld op slot gedaan zou hebben. U hebt het niet gedaan, heren. Maar de hemel is gescheurd allereerst al in uw komst. In uw opzoekende ontferming van Adam en zijn vrouw. U hebt ze opgezocht om ze bekend te maken met de zwaarte van hun overtreding. En het gewicht van de gevolgen daarvan. Maar heren, dat niet alleen. U hebt voor hen een weg gebaand, opdat ze nochtans de zaligheid zouden ontvangen, zij en hun nageslacht. Uit dit verloren mensengeslacht, heren, neemt u er, die u tot u neemt ter zaligheid, die u aan Christus Jezus gegeven hebt, en die door de Heilige Geest worden toegebracht, die verbonden worden met de Heere Jezus Christus en zijn gerechtigheid, opdat ze u zullen kennen tot heerlijkheid en eeuwige zaligheid. En u wilt het doen, heren, door de bediening van uw woord. Met dat doel, dat oogmerk, die verwachting, die hoop, zijn we vanavond samengekomen. En laat het ons een wonder zijn, heren, dat ons een plaats bereid is vanavond hier in de kerk. Op deze door de weekse dag, deze eigenlijk heel gewone woensdagavond, die overigens in een traditie van vele eeuwen staat, om onze biddagen en dankdagen, onze dagen van boete en verootmoediging voor uw heilig aangezicht te ontvangen en dan ook uw woord te horen. Laat het zo vanavond zijn, heren, dat we ook daadwerkelijk uw stem vernemen. En dan vragen we, mag het zo zijn, zoals we het zojuist beleden hebben, met die oude woorden die ooit opgeschreven zijn door Guido de Bray, de belijdenis die aan de kerk van Nederland is geschonken, en waarin beleden wordt, heren, dat we niet meer behoeven te zijn, maar wel mogen zijn. Leerjongeren van u. Discipelen die door u getrokken worden, die achter u mogen aankomen, naar uw stem mogen luisteren, en mogen verstaan en begrijpen, en in hun hart mogen nemen wat u spreken wilt. En dan bidden we, heren, wilt u dat ook vanavond doen. We zijn er zo van afhankelijk. Als u niet spreekt, wie zal dan spreken? Dan kan de dienaar van het woord wel veel zeggen, heren. Maar dan zal het geen kracht en zeggenschap hebben. Dan zal het de harten niet bereiken. En dan zal het geen zegen. Dan zal het geen nuttig effect hebben. Maar dan zullen alle woorden ter aarde storten. Heren, laat het zo niet zijn. Maar wilt u vanavond, wanneer de gewichtige woorden die we beluisteren mogen uit de profetieën van Ezechiël tot ons komen, geef, heren, dat we ze mogen toe-eigenen. En dat ze een plaats in ons hart ontvangen. En dat we enigszins zullen verstaan wat u daarin tot ons spreken wilt. En heren, wanneer we er iets van gaan begrijpen wat u daarin zegt. Wat de profeet zien moest in dit visioen dat u aan hem toonde. Dan is het, o heren, een wonder te meer. Dat we vanavond nog zoveel eeuwen nadat u dit woord aan Ezechiël hebt geopenbaard. Samen mogen komen. Dan is het een wonder, heren. Dat u uw woord nog gaf en dat u zichzelf door uw geest paren wilt aan dat woord. En dat u, heren, door woord en geest nog wonderen wilt doen. Dat u uw kerk nog wilt vergaderen en beschermen en onderhouden. En dat u nog zondaren wilt trekken tot de zaligheid. Want we zullen vanavond horen dat u vertrok en dat de tempel leeg werd. En dat u wegging, weg van dat goddeloze volk. Weg van dat volk dat liever de afgoden diende, of op zijn minst de weg van eigenwillige godsdienst ging. Weg van dat volk dat niet voor u wilde buigen en bukken. U vertrok, heren. En zijn wij veel beter dan de mensen van Jeruzalem? Ach, wanneer we onszelf kennen, dan moeten we ons nog onder hen stellen. Maar laat het ons tot beschaming en verwondering zijn, heren, en tot aanbidding, dat u vanavond door uw woord nog tot ons spreken wilt. Daar bidden we om. En als we onze mond tot u openen en onze erkenning en ootmoedige dankbaarheid ook later in de dienst mogen uiten, en gaan de dingen die u ons gaf en die u ons liet, geef ons dan ook die geest, heren, de geest der genade en der gebeden, opdat we naar u toe mogen bidden en mogen danken, zoals het ons betaamt, opdat we er iets van verstaan, dat er in ons, o Heere, geen enkele reden is dat u ons zoveel dingen geeft, maar dat u het doet, opdat we u zouden erkennen en dienen. We bidden dat voor onze jonge mensen, voor de jongens en de meisjes, voor degenen die midden in het leven staan, tot de ouderen toe, hier in de kerk en bij de kerktelefoon. O Almachtige God, ziet u in uw gunst op ons neer. En laat uw woord, Heere, meer zijn dan klanken. Laten het gevulde woorden mogen zijn. Wilt u ze, Heere, zelf maar vullen. Als het van ons afhangt, ach, dan blijft het leeg. En dan is het schamel. En dan zal het niets doen. Maar Heere, u hebt toch beloofd dat u door de dienst der prediking zalig wilt maken die geloven. Heere, dat zult u zeker doen. Maar wilt u dan ook dat geloof geven? Wilt u ook die hoop op u geven? Wilt u het schenken, Heere, dat het leven van verloren zondaren, jongeren en ouderen, voor het eerst en ook weer opnieuw aan u verbonden mogen worden en zijn? Heere, zo wacht het vanavond op u. Wilt u op ons neerzien? Beschaam, o Heere, onze hoop niet en neem onze vrees weg. Gedenk ons in uw trouwe zorg. Leid ons in de verborgen schatten van uw getuigenis. En doe ons verwonderd staan over dat wat u vanavond tot ons spreken wilt. Gericht op ons behoud en op de eer van uw naam. Om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu zingen. We doen dat in Psalm 32. Psalm 32, de versen 5 en 6. 5 en 6 van Psalm 32 wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door mensen hand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gediert. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Wij zingen Psalm 32, de versen 5 en 6. En voor of tijdens het zingen krijgt u gelegenheid om, hetzij voor het eerst of opnieuw, uw dankdaggave de Heere te wijden. De Heere zegene u en uw gave. Gemeente, ik bedien u vanavond het woord van de Heere onder inwachting van zijn goddelijke zegen. Uit het u voorgelezen schriftgedeelte Ezechiël 10. Nader de versen 18, 19a en 22b. Allereerst vers 18. Toen ging de heerlijkheid des Heeren van boven de dorpel van het huis weg. En stond boven de cherubs, eerste gedeelte van vers 19. En de cherubs hieven hun vleugels op en verhieven zich van de aarde omhoog voor mijn ogen als zij uitgingen. En het slot van vers 22. Zij gingen ieder recht uit voor zijn aangezicht henen. Tot zover. Geliefde gemeente, ik ga u aan het begin van deze dienst iets zeggen, wat tot mijn eigen verbazing gisteren ook al in de krant te lezen was, in het commentaar, in het Reformatorisch Dagblad, onderaan de eerste pagina. Woorden van Maarten Luther, die hij in 1524 had geschreven in zijn pamflet aan de raadslieden van alle steden in Duitsland. Een merkwaardige samenloop dat ik voornemens was deze woorden nu voor te houden en ze gisteren al te lezen waren. Luther heeft die woorden geschreven in verband met zijn pleidooi om toch vooral scholen op te richten. Om de kinderen te onderwijzen in die dingen die ze weten moeten. Want ook Luther wist het al, waar de kennis ontbreekt, daar gaat een volk te gronden. En waar de kennis van God en goddelijke zaken ontbreekt, daar gaat de leer naar de schriften te gronden. En daar kan de ware leer zomaar verdwijnen. Hoe luiden dan die woorden van Luther waarop ik doel? Deze. Koop, nu de markt voor de deur is. Vergader, terwijl de zon schijnt en het goed weer is. Gebruik toch Gods woord en zijn genade nu ze aanwezig zijn. Want dit moet u weten, Gods woord en zijn genade, ze zijn als een voorbijgaande plasregen. Een plasregen die niet terugkomt waar hij eenmaal is geweest. Hij is bij de Joden geweest, maar weg is weg. En nu hebben ze niets meer. Paulus bracht hem in Griekenland. Maar weg is weg. Daar hebben ze nu de Turken. En u, Duitsers, u moet niet denken dat u hem ook eeuwig hebben zult, namelijk dat woord en die genade van God. Want als er bij u ondankbaarheid en verachting, zorgeloosheid en achteloosheid is, dan zullen Gods woord en zijn genade bij u niet blijven. Dat was, gemeente, dus de waarschuwing die Luther gaf aan het Duitse volk van toen. Heb toch oog voor de voorbijtrekkende plasregen, want weg is weg. Geliefde gemeente, wij ontvangen vandaag onze dankdag. Op 1 november, de dag na de reformatiedag, hervormingsdag, 31 oktober, gisteren. En ik denk dat het vandaag, en vooral in het licht van het woord dat vanavond onze aandacht vraagt, goed is om terdege te luisteren naar dit woord van Maarten Luther. Let erop, geliefde gemeente, dit woord van Maarten Luther, gesproken in een tijd van reformatie en geestelijke opwekking. Een paar jaar maar nadat de Heere Luther de zo kostelijke zaak van de rechtvaardiging door het geloof heeft laten ontdekken. En toen het woord van de Heere zijn kracht ging doen, dat woord van God, dat als een storm door Duitsland en door West-Europa ging. Toen de Heere wonderen deed, toen in die dagen, als in vele eeuwen in die mate niet vertoond en niet gebleken. Je zou toch zeggen, Maar Luther, is er dan reden om pessimistisch te zijn en te waarschuwen voor het wegtrekken van Gods woord? Het was toen toch een tijd van geestelijke hoogconjunctuur. Geliefde gemeente, hoe het zij. Als Luther het al nodig vond om te waarschuwen voor de voorbijgaande plasregen. Weg is weg. Mag ik zeggen, in de tijd van het groene hout, geliefde gemeente, zal het dan nu niet gelden. Zoveel eeuwen later, mag ik het zeggen, in de tijd van het dorre hout. Weg is weg, zegt Luther, denk er toch om. De plasregen, ze stroomt, maar als ze voorbij is, zal ze terugkeren. Dat is zeker niet vanzelfsprekend. Geliefde gemeente, is dat geen schrikbeeld? Is dat geen zaak die ons moet aangrijpen? Weg is weg. We luisteren vanavond naar de boodschap uit het profetenboek van Ezechiël, uit het 10e hoofdstuk. En daarin horen we, waarover? Gemeente, diep aangrijpend, over de lege tempel. De tempel in Jeruzalem, die verlaten is. Drie gedachten. Eerst iets over het aanstaande vertrek. Vervolgens iets over het langzame vertrek. En ten derde, het betreurde vertrek. De boodschap van de Heilige God door de dienst van zijn profeet Ezechiël over de lege tempel. Het aanstaande vertrek, het langzame vertrek, het betreurde vertrek. Geliefde gemeente, herinnert u zich het visioen dat Ezechiël ontving, beschreven in de hoofdstukken 8 en 9. Enkele week geleden luisteren we daarnaar. Dat visioen waarin Ezechiël, die woonde aan de rivier Chebar, samen met enkele andere ballingen in Babel, in de geest vervoerd werd door de Heere, dus in vervoering kwam letterlijk, naar Jeruzalem. En daar dingen zag, al te gruwelijk. De afgodendienst had een plaats in de tempel van Jeruzalem ingenomen. Maar de Heere liet het er niet bij zitten. Want de Heere is een God die de schuldige geenszins onschuldig houdt. En wie verscheen er toen? Een man, in linnen bekleed. En hij was het. Die als een generaal, als een koning bevel voerde over 6 engelen, 6 mannen, 6 geesten met een verdervend wapen in hun hand. Terwijl deze man in het linnen zelf een schrijversinktkoker bediende. Die 6 mannen die hij aanvoerde, ze moesten allen ter dood brengen die ze maar tegenkwamen in de stad Jeruzalem. Te beginnen bij de oude mannen, de oudsten, de ambtsdragers van de tempel. Behalve degenen die van de man met het linnen een teken, een kruisteken op hun voorhoofd ontvingen. Het teken voor degenen, wie? Die zuchten en die kermden. En die weenden vanwege de gruwelen in de stad. Zij zouden gespaard worden. Ja, zij allen. Maar zij dan ook alleen. En zo is het gebeurd. Gemeente, dat visioen, dat is met hoofdstuk 9 nog niet geëindigd. Het gaat nog verder, of eigenlijk is het een nieuw visioen. En opnieuw een prediking, opdat Jeruzalem zijn gruwelen zou kennen. Opdat de stad ervan doordrongen zou worden, dat de Heere niet met zich laat spotten. Opdat het gekend zou worden. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Wel nu, in hoofdstuk 10 komen we dezelfde man tegen, in het linnen bekleed. Nee, nu niet meer met de schrijversinktkoker, maar nog wel in dezelfde gestalte. Wie is hij? Wel, hij heeft de gestalte van een koning. Want hij voert die zes verderfbrengende engelen aan. Hij geeft bevel, hij is de koning. Tegelijkertijd is hij de priester, in het linnen bekleed. En die schrijversinktkoker, we hebben het de vorige keer al gehoord, die wijst erop dat hij de profeet is. Wie is hij, die man in het linnen? Hij is de door God zelf gezalfde, de met zijn geest gezalfde, tot profeet, priester en koning. Als u het niet meer wist, dan vermoedt u het nu al. Hij is de oud-testamentische gestalte van de engel des Heren, de Heere Jezus Christus zelf. Wel nu, over hem lezen we ook in dit 10e hoofdstuk. En wat is nu zijn taak in dit nieuwe visioen? We lezen gemeente daarover in het 2e vers. Hij krijgt bevel van de Heilige God. Ga in tot tussen de wielen, tot onder de gerub, en vul uw vuisten met vurige kolen van tussen de gerubs en strooi ze uit over de stad. Het herinnert ons gemeente aan dezelfde beelden als die we dan wel niet in hoofdstuk 8, maar in het eerste hoofdstuk van Ezechiëls profetenboek al zijn tegengekomen. Opnieuw horen we hier over een troonwagen. Hetzelfde machtige hemelse voertuig dat de profeet toen gezien had aan de rivier Chebar, maar dat hij nu ontdekt hier midden in de stad Jeruzalem. Het is een hemelse troon, gedragen door gerubs, door heilige engelen. Ze dragen die troonwagen op hun vleugels, zodat die troon opgeheven kan worden en op hun vleugels in de lucht vervoerd kan worden. Maar tegelijkertijd zijn onder aan die troonwagen raderen, wielen te ontdekken, zodat dezezelfde troonwagen ook zich kan voortbewegen op de aarde. Alles bij elkaar, de troonwagen met de luisterrijke verschijning daarop van de Heilige God, gedragen door de cherubim. Al met al is het de verschijning van de heerlijkheid en de alomtegenwoordigheid van de grote God die te dienen en te eren is tot in eeuwigheid. En wat zien we dan gebeuren? Of wat horen we dan? Wel, we hoorden dat bevel dat de Heilige God aan deze man, aan die man in het linnen, aan Christus Jezus dus geeft. Wat moet hij doen? Hij moet zijn vuisten vullen met vuur. En hij is gehoorzaam. Hij doet het. Hij moet zich vervoegen bij die wagen. En de gerubs die zich daar rondom die wagen zich bevinden, die moeten vanuit die wagen het vuur nemen. Het is het vuur van de heiligheid Gods. En ze moeten het aanreiken aan deze man, aan de Heere Jezus Christus. Vers 7. Toen stak een gerub zijn hand van tussen de gerubs, tussen het vuur, het welk was tussen de gerubs, en nam daarvan en gaf het in de vuisten van degene die met linnen bekleed was. En geliefde gemeente, dan gaat het gebeuren. Bedenk eens, Christus Jezus, de gezant van de Heilige God, die nog zojuist bezig was, die ijverde om tekens van ontferming en genade uit te reiken aan allen die zuchten en treuren vanwege het verval en de gruwelen van Jeruzalem. Wat moet hij nu doen? Hij heeft vuur aangenomen op bevel van zijn heilige vader. En hij heeft de opdracht om het te nemen en om het uit te strooien over Jeruzalem. Vers 7. Hij nam het en hij ging uit. Hij ging ermee weg en ongetwijfeld voert hij de opdracht van de Heilige God uit. Geliefden, dat is ontzaglijk. Als deze man in linnen, deze priesterkoning, vuur over de aarde, vuur over Jeruzalem, vuur over het heiligdom gaat brengen, als hij het doet, wel dan kreunt de aarde, dan kermt de schepping. Dan is alles wat er is in een grote crisis geraakt. Vuur, het vuur van de Heilige God. Maar weet u wat nu opmerkelijk is? Over dat uitstrooien van dat vuur lezen we in het vervolg van het 7e vers niets. Het lijkt wel alsof er niets gebeurt. Het lijkt wel alsof u of jij getuige bent dat er een zwerm vliegtuigen aankomen. Die hun dodelijke lading van bommen laten vallen. Je bent er getuige van en je ziet het. Wat zal er nu gebeuren? En tot je verbazing gebeurt er helemaal niets. Je dacht, als die bommen vallen, en zo ook hier, als dat vuur wordt uitgeworpen over Jeruzalem, wat zal er dan gebeuren? Niets. Maar waarom is het dan beschreven? Is het dan maar een schijnvertoning? Is het soms alleen maar bangmakerij? Ik denk, gemeente, dat het wat anders is. Ik denk dat de Heere als het ware een gordijn heeft gebracht tussen het vreselijke wat nu te gebeuren staat en de profeet. Hij hoeft er een ogenblik nog geen getuige van te zijn. Als de Heere het vuur op de aarde laat regenen, als de Heere met zijn zware en aanhoudende oordelen komt, hij hoeft het nog niet te zien. Waarom niet? Omdat het misschien te erg is? Omdat het misschien toch niet in woorden te vatten is? Ja, dat kan. Maar ik denk om nog een reden. De Heere wendt de blik van Ezechiël af van wat er gebeurt als die man in linnen het vuur ook daadwerkelijk op de stad en op de aarde zal werpen. De Heere wendt de blik van Ezechiël af op iets wat nog aangrijpender is. Wat nog meer het oordeel en het gericht van de Heere over de aarde doet zien. En wat is dat dan? Wel, geliefden, dat is wat in onze tekst staat. Vers 18. Toen ging de heerlijkheid des Heren van boven de dorpel van het huis weg. En stond boven de gerubs. Even ter nadere verklaring. Hier is sprake van de heerlijkheid van de Heren. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? De heerlijkheid des Heren die hier verbonden is met het huis des Heren, met het heiligdom is. Wel, gemeente, dan moeten we terug naar het boek Leviticus. In hoofdstuk 9 wordt ons daar beschreven dat het tabernakel wordt ingewijd. Nadat de Heren aan het volk daar bij de Sinaï het bevel had gegeven om een tabernakel te maken, de tent der verzoening, opdat de Heere in die tent en vanuit die tent verzoening met het volk zou plegen. En nadat ook alles wat de Heere had vooraf gebeeld en bevolen ook ingesteld en gedaan was. Nu was het dan zover. De priesters waren aangewezen en ze stonden gereed hun werk te gaan beginnen. De offers waren in gereedheid gebracht en ze waren ook gereed. De altaren waren bereid en nu zou het beginnen. En hoe dan? Hoe zou de tabernakel worden ingewijd? En Mozes had het al tot het volk gezegd. De heerlijkheid van de Heere zal over u verschijnen. En zo gebeurt het ook. Aan het slot van Leviticus 9 lezen we. Een vuur ging uit van het aangezicht van de Heere en verteerde op het altaar, het brandoffer en alles wat daarop was gelegd. De heerlijkheid van de Heere. Het is niet minder dan de heerlijkheid en de heiligheid van de hoge God die in de hemel woont. Maar die nu voor zich woning gaat maken in deze tent, in deze tabernakel, te midden van het leger van Israël. De gestalte van zijn heerlijkheid, het is de Heere zelf. En zo, gemeente, zo heeft de Heere alle eeuwen door gewoond onder het volk. Eerst in de tabernakel, later in de tempel van Salomo, Wanneer Salomo de tempel inwijdt, dan gebeurt het opnieuw. Dan daalt opnieuw de heerlijkheid van de Heere neer ten teken dat de Heere tussen zijn volk wonen wil. Want Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al regeert. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Wat maakte het volk Israël tot Gods volk? Wel, gemeente, het feit dat de Heere te midden van dat volk wilde wonen. Door middel van zijn heerlijkheid. Van de heerlijkheid des Heeren. Maar als we nu Ezechiël 10 lezen. Wel, geliefden, dan dreigt er iets verschrikkelijks. Een ontzaglijke dreiging. Nu gaat de Heere zijn tempel verlaten. Nu zal de Heere niet meer wonen in het huis dat hij voor zich verkoren heeft. En vergis u niet. Het is zijn serieus voornemen om ook daadwerkelijk te vertrekken. En in een opeenstapeling van beelden hier in Ezechiël 10 wordt het ons verhaald. Vers 4, daar staat het al. Toen hief zich de heerlijkheid des Heeren omhoog van boven de cherub. Op de dorpel van het huis. En het huis werd vervuld met een wolk. En de voorhof was vol van de glans der heerlijkheid des Heeren. En in vers 18 opnieuw. Het is een en al dreiging. Want gemeente, besef wel waar de Heere woonde. Waar was de plaats van zijn woning? Waar bevond zich die heerlijkheid des Heeren? Het was in het heilige der heiligen. Het was boven het verzoendeksel. Daar wilde de Heere wonen. Waar op gezette tijden het bloed der verzoening gesprenkeld werd. Daar achtte de Heere het mogelijk dat hij onder het volk wilde wonen. Daar kon de Heere in de toorn aan ontferming gedenken. Maar nu wordt het anders. Nu maakt de Heere zich los van de dienst der verzoening. Nu stijgt er een wolk op en vervult het hele huis. Nu is zelfs de voorhof vervuld met de heerlijkheid en de heiligheid des Heeren. Maar, los van de verzoening, een schrikwekkende heerlijkheid. Dat betekent niet minder dan dat de oordelen over het volk zullen komen. De Heere keert zich af. Van de verzoening die hij zelf heeft ingesteld. Hij gaat vertrekken. En dan resteert er slechts een lege tempel. Een tempel zonder God. Een stad zonder God. Een volk zonder God. Een wereld zonder God. En dat is de dreiging die we hier gewaar worden. En, geliefden, zo lezen we, de troonwagen staat al gereed. Met eerbied gezegd, de heilige God kan zo instappen en wegwezen. God vaart voor het oog met verschrikking en ontzetting omhoog. En weg is weg. Begrijpt u? En als ik vanuit dit deel van mijn tekst een lijn naar onszelf ga trekken. Geliefde gemeente, hoe moet ik het doen? Moet ik u wijzen op deze wereld? Deze wereld die in de boze ligt. Moet ik u wijzen op de grote volkerenwereld? Waar de dienst van de Heere tot een minimum is teruggebracht. Waar met Gods geboden niet wordt gerekend. Moet ik u wijzen op ons avondland, het Westen, West-Europa en Amerika. In vorige eeuwen zo bijzonder gezegend. Waar de Heere zelfs zijn voetstappen heeft gezet door middel van de Geest. En de bediening van zijn woord zo rijk is geweest. Vele eeuwen achtereen. Waar vanaf de vroegste tijden het evangelie is geplant. Via Spanje en Frankrijk naar Engeland en Ierland. En vanuit Ierland naar Nederland, naar Friesland, naar Duitsland en terug naar Frankrijk. Tot in de 8e eeuw, in de middeleeuwen en in de tijd van de reformatie en daarna. Waar zoveel getrouwe predikers zijn geweest in de tijd van reformatie, nadere reformatie, puritanisme, revij enzovoort enzovoort. En wat is er van gebleven? Wat is er van geworden? Gemeente, moet ik u vanavond wijzen op de leidslieden van alle volkeren, op de koningen en op de dictators. Op degene die zich stellen tegen God en tegen zijn gezalfde en die het zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Geliefde gemeente, moet ik u wijzen op ons eigen land, op onze regering, op onze volksvertegenwoordiging, waar nog maar enkele getrouwen zijn, getrouwen aan de dienst van de Heere. Over enkele weken zullen er weer verkiezingen zijn. Maar er zijn nog geen signalen die er ons op wijzen dat de uitslag zodanig verrassend zal zijn dat we ons erover verwonderen zullen. Gemeente, moet ik u wijzen op onze samenleving, op alle machten die zich baan voeren en op allerlei goden die worden gediend. De techniek en de wetenschap, het medisch kennen en kunnen, genot en gemak, materie, prestatie, aanzien, carrière, ambitie en wat al niet. Maar gemeente, ik moet u wijzen daarop dat Ezechiël bepaald werd bij de dingen die in het heiligdom gebeurden. In de tempel, op die plaats in Jeruzalem waar toch verwacht mocht worden dat de Heere werd gediend in alle getrouwheid. En dat de priesters en de levieten daar de Heere zouden loven en dienen en het volk zouden oproepen om de Heere te dienen. Daar is het, dat het oordeel begint. Het oordeel begint bij het huis van God. God. Gemeente, moet ik u wijzen op de kerk van onze dagen, waar de vrijzinnigheid en het postmodernisme de aandacht vragen. Waarvoor de absolute waarheid nauwelijks plaats meer is en hardhandig of subtiel weersproken wordt. Waar de leugenleer een wettige plaats ontvangt. Moet ik u wijzen op de ontwikkelingen in allerlei kerken, waaronder onze eigen kerken. Gemeente, laten we er niet aan voorbij gaan en laten we het onder ogen zien. Maar geliefde gemeente, laten we onszelf niet vergeten. Laten we het maar bij onszelf houden. In huis vanavond. In de Jeruzalemkerk. In Rotterdam-Kralingen. Wat was er in Jeruzalem de oorzaak? Dat de Heere kwam met zijn oordelen en met zijn verschrikking. Wat was de oorzaak? Dat het woord niet gepredikt werd? O, zeker. De wet werd nog bestudeerd, zeker wel. En dat de offers niet bediend werden, gemeente, ze werden stipt bediend. En dat de priesters niet elke dag stonden om de zegen te geven aan het volk, zeker wel. Oh, ik weet wel, er was afgoderij en er waren gruwelijke dingen. Maar de dienst van de Heere ging nochtans door. Maar weet u waarom de Heere zijn tempel verlaten gaat? Omdat er een volk was dat hem niet erkende. Hoe dat misschien wel bij ogenblikken aandachtig luisterde naar het onderwijs van de priesters. Maar het was, zoals ik u vanmiddag zei, hun mond is vol van mij en met hun lippen betuigen ze allerlei dingen over mij, maar hun hart is verre van mij. Het volk, gemeente, had het voor kennisgeving aangenomen. Ze hadden uiteindelijk de schouders opgehaald. En ze hadden het afgedaan, misschien wrevelig, misschien onverschillig, als op hen niet van toepassing. En zo is het gekomen dat de oordelen van God kwamen. Want er was een volk vet van hart en hard van hart dat naar de Heere niet wilde horen. Geliefde gemeente, wilt u de boodschap van vanavond serieus nemen? Wilt u het als een reële boodschap, als een werkelijkheid, als een boodschap van Gods wegen aanvaarden? Wilt u het horen als een appel? En misschien wel een laatste appel voor iemand van ons. Om toch de Heere te zoeken en u voor hem neer te buigen. Weet u wat daar eigenlijk gebeurt in Jeruzalem? Gemeente, daar gebeurt eigenlijk helemaal niks anders dan dat waar dat volk in Jeruzalem al om had gevraagd. Dat volk leefde al alsof de Heere vertrokken was. Lees maar in hoofdstuk 8, vers 12. Daar zeggen ze tegen elkaar. En de Heere, hij herinnert er zijn profeet aan. De Heere zegt: hebt ge gezien, mensenkind, wat de oudsten van het huis van Israël doen in de duisternis en iedereen zijn gebeelde binnenkamers? Want ze zeggen: de Heere ziet ons niet. De Heere heeft het land verlaten. En dat terwijl de Heere er nog was. Ze halen de schouders op. En ze zeggen: de Heere ziet het toch niet. Wat ze in hun binnenkamers doen. Wat ze achter hun beeldscherm uitvoeren. De Heere ziet het toch niet. Hij is al weg. Hij maakt zich niet kenbaar aan ons. En wat ze misschien naar de vorm nog wel goed deden, maar waar hun hart verre van was. De Heere zegt: Ezechiël, heb je het gezien? Is het niet allerverschrikkelijkst? En geliefde gemeente, als u of als jij dezelfde blijft die u of jij al die tijd was, onder de prediking van het woord van God, lieflijk lokkend de ene keer, de andere keer scherp ontmaskerend, diep insnijdend, of niet soms. En wanneer we dezelfde blijven, dan doen we alsof God niet tot ons spreekt. Dan doen we alsof de Heere ons niet bij de schouder neemt en ons een rammel geeft. Dan doen we alsof hij er niet is. En dan halen we de schouders op. En dan zeggen we: de Heere ziet het niet. En de Heere merkt er toch niet op. De Heere is er helemaal niet. En dan roepen we. Dan roepen we om dit oordeel. Dat de Heere in werkelijkheid doen gaat. Waar we zelf al om vragen. En dat is het aanstaande vertrek. En nu het tweede. Want dan zien we, geliefden, toch iets merkwaardigs in dit hoofdstuk. Als de Heere op het punt staat om te vertrekken. Ik zei u al iets over die merkwaardige en mysterieuze troonwagen. Gedragen op de vleugels van de cherubs. Die wagen die daar op dit ogenblik voor het heiligdom staat te wachten met eerbied. Opdat de Heere zal instappen. Opdat zijn heerlijkheid op die wagen zal komen. En opdat de cherubs hem, de heilige God, weg zullen voeren. Weg van dat heiligdom. Maar weet u wat nu opvalt in dit tiende hoofdstuk van Ezechiëls profetenboek? Wel, dat het zo langzaam gaat. In ons hoofdstuk wordt het heel breed beschreven. Eenmaal, tweemaal. Het lijkt wel alsof er geen vaart in zit. En zo staat die cherubwagen maar te wachten. Zoals met eerbied gezegd, een span paarden met een koets erachter staat te wachten. Maar wat je dan bij die paarden wel eens ziet, namelijk dat die paarden ongeduldig worden en ze staan met hun hoeven te slaan tegen de straat. En ze schudden met hun kop heen en weer. Met eerbied gezegd, geliefden, zoiets zien we hier in dit hoofdstuk ten aanzien van die cherubs. Vers 5. En het geruis van de vleugels der cherubs werd gehoord tot de buitenste voorhof. als de stem van de Almachtige God als hij spreekt. Indrukwekkend als die machtige cherubengelen zich laten horen. Ze slaan als het ware met hun vleugels en ze tonen hun ongeduld. Ze nodigen met hun gedruis, een machtig gedruis zoals de stem van de Heilige God is. Ze nodigen als het ware de Heilige God uit om toch voort te maken en haast te maken. Waarom zou de Heere nog talmen? En ze roepen het vanuit en van onder die cherub wagen de Heilige God toe in zijn heerlijkheid. Kom toch, o God, kom. Verlaat nu uw tempel, verlaat dit goddeloze volk. Bestijg toch uw troonwagen, maak toch een einde aan dat goddeloze gedoe in Jeruzalem. Weg van dit volk met zijn gruwelijke zonden en ongerechtigheden. Ach, heilige God, stijg toch in uw cherubwagen en we zullen u wegvoeren naar uw troon. Het is tijd om te vertrekken. En in vers 16 lezen we opnieuw iets dergelijks. Opnieuw ruisen en slaan de cherubs met hun vleugels. Als willen ze in heilig ongeduld de Heere manen om toch voort te gaan. Om Gods heerlijkheid weg te dragen. En in vers 18 verheft de heerlijkheid des Heeren zich wel even. Maar lijkt dan toch weer aarzelend stil te staan. Wat betekent dit? Wat heeft dit alles te beduiden? Geliefde gemeente, als ik het goed versta, of u het geloven wilt of niet, maar ik denk dat hieruit dit blijkt. Geliefden, het valt de Heere zwaar om te vertrekken uit Jeruzalem, om te scheiden van zijn stad. Het is zijn stad. Het is de stad waar hij zoveel eeuwen gewoond heeft. Het is de stad die naar zijn naam genoemd is. Het is de stad waaraan hij zijn beloften gegeven heeft en waarin zijn aanwezigheid zoveel eeuwen was. Het was de stad waarin de offers op zijn bevel werden gebracht. Het is de stad waar zijn naam werd aangeroepen. Het was de stad waaraan hij zijn liefde heeft verklaard. Het valt de Heere zwaar om te vertrekken. Het valt de Heere zwaar om te scheiden van het volk van zijn verbond. Had hij zijn belofte niet aan Abraham gegeven en zijn vaste verbond niet geschonken in een heilig uur, bezegeld met bloed en met vuur, had hij het tot Abraham niet gezegd, ik zal uw God zijn en gij zult mijn volk zijn? En had de Heere aan dat volk zijn verbond niet plechtig vernieuwd bij de Sinaï, toen hij het had laten horen, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt? En had de Heere niet luisterrijk intrek genomen in het heiligdom, eerst in de tabernakel en in de tempel, en had de Heere daar niet van zijn vergeving en van zijn genade en van zijn verzoening gesproken, en had hij het niet gezegd, hier wil ik wonen naar mijn lust, hier is in eeuwigheid mijn rust, en nu gaan vertrekken. En nu zomaar gaan vertrekken, omdat er voor hem geen plaats meer is. Geliefde gemeente, het valt de Heere zwaar. En telkens weer horen we de Heere betuigen. Juist ook door middel van de profetieën van Ezechiël. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Geliefde gemeente, denk er niet gemakkelijk over. Want weet u, de Heilige God denkt er niet gemakkelijk over. Heus niet. De Heere vertraagt. De Heere talmt. De Heere heeft geen lust in de dood van de goddeloze. De Heere, hij is traag tot toorn. Hij begeert de dag van het verderf niet. Hij kan het volk zomaar niet overgeven. En daar in die laatste ogenblikken, daar in die laatste uren, vindt er als het ware nog een worsteling plaats. En ziet de Heere om of er nog zijn in Jeruzalem die hem aanroepen en die hem nodig hebben. We horen het de Heere klagen op meerdere plaatsen. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? Hoe zou ik u overleveren, o Israël? Hoe zou ik met u doen als ik gedaan heb met Adama en Zeboïm? Hoe zou ik u overgeven aan het vuur als ik Gomorra en Sodom gedaan heb? Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Denk toch niet, geliefden, dat onze God een kille en een afstandelijke God is. Dat hij zomaar in afstandelijkheid mensen, zondaren verloren ziet gaan. Hij heeft een hart. Zijn goddelijk hart is vol van bewogenheid. Nee, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de vader was, die heeft hem ons verklaard. En hij heeft hem ons verklaard. Toen de Heer Jezus daar voor Jeruzalem stond, met grote tranen en snikken, toen hij het zei: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn, hoe heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens. Ik heb gewild, maar u hebt niet gewild, u hebt u niet laten vergaderen. De Heer talmt nog een ogenblik. Hij vertraagt de uitvoering van zijn oordeel. En dat vertraagde vertrek, geliefden, hoe moeten we het invullen? Gemeente, het wordt vanavond ingevuld. Het vertraagde vertrek van de Heilige God, dat is de tijd van de bediening van het evangelie. Niet dan dat de Heere nog vertraagt en dat hij talmt en dat hij zich een ogenblik nog inhoudt, terwijl de cherubim al gereed staan en ze ruisen met hun vleugels, opdat de Heilige God toch in zou stappen. Maar God is God. Hij heeft een hart vol van barmhartigheid. Hij talmt nog een ogenblik. En die tijd die hij zich nog geeft, het is de tijd van de prediking. Geliefden, het zijn de 120 jaren van Noach. Het zijn de 40 dagen van Jona. Het zijn de 3 jaren van de prediking van de Heer Jezus. Het is datgene wat de apostel Paulus schrijft aan de Korintiërs. Ik bid u, zegt hij. Ik bid u dat u het woord van Gods genade niet te vergeefs mocht ontvangen hebben. Niet te vergeefs. U hebt het toch ontvangen of niet? Wat zou het vreselijk zijn als we het evangelie ontvangen hebben. En wanneer we ooit voor de troon van de Heilige God moeten belijden. Rood van schaamte en wroeging. O God, ik heb het woord te vergeefs ontvangen. En dan zegt de apostel als in één adem aan de Korintiërs: ziet, ziet, in de welaangename tijd heb ik u verhoord. In de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Wanneer is die welaangename tijd? Wanneer is de dag der zaligheid? Paulus zegt het en hij maakt het uiterst actueel. Hij zegt: nu is het de dag van Gods welbehagen. Nu is het de welaangename tijd. Nu is het de dag der zaligheid. O, bid toch, ik bid u, dat ge het woord der genade niet te vergeefs hebt ontvangen. En zo, geliefde gemeente, zo staat de Heere als het ware met de knop van de deur van het heiligdom in zijn handen. Om te vertrekken. Om weg te gaan. Om die deur, om het heiligdom. Om de bediening van zijn evangelie achter zich te laten. Maar weet u, tegelijkertijd, terwijl de Heere die knop van de deur van het heiligdom in zijn handen heeft, om weg te gaan, heeft de Heilige God met zijn andere hand de knop van de deur van uw hart in zijn handen. En hij roept het u toe: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort, hoor je dan mijn stem niet? Indien iemand mijn stem hoort en de deur open doet, ziet, Ik beloof het je. Ik beloof het je wel gemeend. Ik zal tot je inkomen. En ik zal met u avondmaal. Ik zal met u gemeenschap houden. Ik met u. En u met mij. Ziet u. Zo bereid. Zo genegen is de Heere Christus. Om het heiligdom nog niet te verlaten. Maar ingang te zoeken in uw hart. Zo wil hij zich ontfermen. En dat, geliefden, dat is vanavond het evangelie van het vertraagde vertrek van de heerlijkheid en de heiligheid des Heren uit het heiligdom in Jeruzalem. En nu het laatste. Want dat was de ene zijde. Er is ook nog een andere kant. Want denk niet dat de Heere met zich spotten laat. Denk niet dat de Heere de schuldige onschuldig houdt. Denk niet dat de Heere zijn oordelen aankondigt en ze niet uitvoert. God is geen mens dat hij liegen zal. Hij zweert bij zichzelf, bij zijn eigen naam. Hij doet een eed op zijn belofte van genade. Maar tegelijkertijd doet hij ook zijn woord van oordeel en gericht, geliefden, gestand. De Heere is geen God die zich iets zou voornemen en daarna terugkrabbelt, omdat hij bij nader inzien de consequenties niet heeft overzien. Geliefde gemeente, onze God is een heilig God, ook heilig in de onverbiddelijkheid van de uitvoering van zijn oordelen. Maar zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn wet ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, zo zullen ze gewis voor mijn straffen beven. Want weet u, het gaat wel gebeuren. We lezen het in de versen 19 en het slot van vers 22. En de cherubs, ze hieven hun vleugels op en ze verhieven zich van de aarde omhoog voor mijn ogen als zij uitgingen. Het slot van vers 22. En ze gingen ieder uit, recht voor zijn aangezicht heen, zonder zich te wenden, geliefden, zonder een zweem van aarzeling, gaat het in gezwinde spoed bij Jeruzalem weg. Waarheen? Dat doet er niet toe. Dat is niet in dit visioen opgenomen. Dat is voor ons niet van belang. Maar dat de Heere weggaat, dat hij zijn heiligdom, dat hij de heilige stad, dat hij de gemeente Gods verlaat. Dat doet ertoe. Ze gaan weg. De cherubs met de troonwagen. En daarin de heerlijkheid des Heren. De openbaring van Gods heerlijkheid is weg. De plasregen van Luther is voorbij. En weg is weg. En hij komt niet meer terug. Althans, daar mag een mens niet op rekenen. En dat, geliefden, dat is de prediking van vanavond. En de profeet Ezechiël, hij is er getuige van. Het wordt aan hem getoond. Nu is het aan hem de taak om de inhoud van dit gezicht aan zijn volk, zijn tijdgenoten te gaan verkondigen. Om het ze te gaan zeggen zelf of door middel van boden in Jeruzalem. Dat de heilige God weg zal gaan. Opdat het als een woord van God aan hun harten zou worden gelegd. En wat horen we van de profeet? Wat is de reactie van Ezechiël, geliefden? Weet u, we horen van hem niets. Helemaal niets. Hij is totaal verslagen. De profeet, hij is verbijsterd. Hij legt zich de hand op de mond. Hij weet hiervan niets te zeggen. Dat had hij niet gedacht, dat de Heere weg zou gaan. We horen de profeet pas weer spreken in het volgende hoofdstuk. In hoofdstuk 11, vers 13. In een aangrijpende klacht, als de profeet de consequenties van dit verdwijnen van de Heere onder ogen moet zien. Als de werkelijkheid hem getoond wordt, als het tot hem gaat doordringen, dan roept hij uit: ach, Heere, Heere, zult ge gans een volleinding maken met het overblijfsel van Israël? Wat zal er overblijven, Heere? Gaat u het helemaal wegdoen, dat volk van u? Een klacht uit het diepste van het hart van de profeet. Van de profeet horen we niets dan alleen deze klacht. En wat horen we van het volk? Wat doet het volk? Wat spreekt het volk? Gemeente, van het volk horen we ook niets. Geen enkele reactie. Maar weet u, dat is vanuit een heel andere houding. Alles wijst erop, in het vervolg van de geschiedenissen van Ezechiël, dat ze zich er niets van hebben aangetrokken. Wat gebeurt er in het heiligdom? Wat verandert er in het heiligdom? Helemaal niets. De dienst van de priesters en de levieten gaat gewoon door. Terwijl de Heere er niet meer is. Jazeker, het gaat gewoon door. Het kenmerk van een godsdienst die niet uit God is, is dikwijls dat de vorm gewoon in stand blijft. Maar het is een lege vorm. God is er niet meer in. De Heere is vertrokken, maar ze missen hem niet. De tempel is leeg, maar ze merken het niet. En dat, geliefden, is het meest aangrijpende. En nu naar ons. Wat is onze reactie? De profeet Ezechiël, hij gaat ermee naar de Heere toe. In verbijstering en in verwarring. Heere, gaat u nou in het geheel een eind maken aan dit volk? Ach, Heere, Heere, zult ge gans een volleinding maken? Ezechiël, geliefden, hij pleit hier, zoals Abraham voor Sodom. Heere, hoe ver moet het gaan met dit volk? Dat u er een eind aan maakt. O genadige Heere, denk toch in uw toorn aan ontfermen. Weet u wie daar nou zo last van hebben? Wanneer ze gewaar worden dat de Heere wel eens vertrekken kan. Weet u wie? Wel, die ervan weten dat de verschijning van het aangezicht van de heilige en ontfermende God zoeter is dan het leven. Wie daarvan weten, wie daar een ogenblik door is aangeraakt, bij wie dat een herinnering is, een herinnering die geen leed uit mijn geheugen ooit zal kunnen missen, die moet er niet aan denken dat de Heere vertrekken zal. Uit de kring van mijn gezin, of uit de kring van mijn familie, of uit de gemeente. Want die weet ervan dat de verberging van Gods aangezicht is bitterder dan de dood. Wel, geliefden, als je daarvan niets weet en je gaat vrezen dat er zulke ontwikkelingen zijn, dichtbij of veraf, geliefden, dan ga je tot de Heere roepen. Weet je wat je dan wordt? Dan word je zo'n zuchter. Weet u wel, zo'n kermer. Die zo'n teken ontving van de man in het linnen. Zo een. Een die tot de Heere roepen gaat. Heere, denk toch aan mijn arme ziel. En denk aan mijn kinderen. En denk aan de jonge mensen van de gemeente. En denk aan de gemeente zelf. En denk aan uw kerk in onze landen. En denk toch aan de wereld, Heer. Het is toch uw wereld. Ach, hoewel onze zonden tegen ons getuigen, maar Heere, bij ons is de beschaamdheid haar aangezichten. Maar bij u is toch barmhartigheid, Heere. U bent toch een ontfermend God. Wij werpen onze smekingen niet neer voor uw aangezicht, op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw barmhartigheden die vele zijn. O Heere, vergeef. O Heere, merk op. Vertraag het niet. Om uzelfs wil, o mijn God. En zou de Heere dan nog willen verhoren? Zou de Heere nog willen horen naar het gebed van degene die hem aanroepen en die bij hem pleiten? Geliefde gemeente, we hebben er geen recht op. U niet en jij niet en ik niet. We hebben er geen recht op dat de Heere zich met ons inlaat. En dat de Heere neerdaalt en opnieuw neerdaalt. En zich meedeelt in zijn ontferming en genade. Wij hebben er geen recht op. Maar wij werpen onze smekingen, Heere, niet neer op onze gerechtigheden. Maar we doen het op grond van de gerechtigheden van een andere Heere. Mogen we zijn naam noemen. Die man in het linnen. Oh, we weten het wel. We hebben het vanavond gehoord. Hij is ook degene die vuur moet werpen. Maar hij is toch ook die getrouwe en barmhartige hoge priester, Heere. Hij is toch degene die de weg van het lijden is gegaan. Hij is toch degene, ach, hij is degene die van God verlaten is. Toen hij hing aan het kruishout, toen zijn heilige vader de heerlijkheid die op hem was van hem afnam. En wegging van hem 3 bittere, duistere uren lang. Hij werd verlaten, opdat er in deze wereld een volk zou zijn. Dat, en o wonder, dat tot in eeuwigheid niet verlaten zou worden. Nee, nee, niet op grond van mijn goede gebeden en niet op grond van alles wat ik heb en ben. Maar nu alleen op grond van de gerechtigheid van een ander. Op die grondslag alleen, o Heere, om Christus wil. Begeef en verlaat ons niet. Maar als we daarvan niet willen weten, als we geliefden dat zuchten niet kennen, en als we gewoon verder gaan met ons vrome goddeloze leven, begrijpt u? Met ons vrome goddeloze leven vormen, zonder inhoud, oh, dan blijven alle dingen wel draaien. Dan blijft de eredienst wel in stand en de kerk blijft misschien wel vol. En we vinden het misschien wel mooi en we zeggen vanavond was een ernstige preek. En misschien heeft het nog wel een beetje ontroering in ons teweeg gebracht. Maar dan is het u vanavond aan het hart gelegd. Toen ging de heerlijkheid des Heren van boven de dorpel van het huis weg. En dan is de plasregen voorbij, geliefden. En dan is weg, weg. Gelooft u het? Amen. We zingen Psalm 80, de versen 9 en 11. Laat ons samen de Heere zoeken. Heere, nu worden we geroepen om te danken. Nadat we deze woorden ontvangen hebben. Vanuit de profetieën van Ezechiël, dit aangrijpende woord. Ezechiël, in zijn verbijstering. Hij kon zomaar niet danken. En een mens die ingeleid wordt in de diepe aangrijpende omstandigheden als deze, die zal niet als eerste danktonen in zijn hart ontvangen, Heere. Maar die zal uitroepen, o Heere, wee mij. En die zal behoefte hebben om voor u neer te buigen en te bukken vanwege uw heiligheid, Heere. Wie er iets van verstaat, die zegt het. De Heere is God. Dat ik nu zwijge voor zijn aangezicht. Maar Heere, dan mogen we u toch danken voor het feit dat dit woord ons gebracht werd. En dat ook dit, jawel, ten diepste een evangeliewoord is. Misschien hebben we ons wel afgevraagd, maar is dit dan een boodschap voor dankdag? Is dit dan de prediking die past op een dag als deze? Waarin we uw naam mogen erkennen voor zegeningen. Een woord ter waarschuwing is ook een zegening, Heere. En daar danken we u voor. U hebt het in uw woord op laten tekenen. En in de orde van de dingen, zoals we ze lezen in dit profetenboek, kwam het zomaar aan de orde. Heilige God, we bidden of u het zegenen wilt, dan zullen we u ervoor danken. We bidden u, Heere, of u ons werkelijk bepalen wilt bij de realiteit van de dingen. Het kan zomaar gebeuren dat u uit ons leven weggaat, omdat we ons zoveel jaren verhard hebben, omdat de indrukken van uw woord op ons leven minder worden. En dan wijkt u, Heere. O, dan moet er wel een dubbel wonder gebeuren. Willen we getrokken worden tot u en tot uw genade. Maar Heere, we bidden erom. Voordat die man in het linnen zijn vuur gaat werpen. En voordat u, o heilige God, met uw heerlijkheid vertrekken gaat. Wilt u ons inwinnen voor uw dienst. Wilt u ons schenken u te kennen, o Heere. Ons als zondaren, als verloren zondaren, als mensen die het verdiend hebben dat u vertrekt. Maar Heere, dat had u al kunnen doen bij Adam en Eva en toen hebt u het niet gedaan. Wilt u het nog niet doen, Heere? Wilt u uw vertrek vertragen en laat de dag van het welbehagen nog mogen duren. Deze dag en de volgende dagen. Maar geef dat het deze dag de dag der zaligheid mag zijn. Het wel aangename jaar. Het jaar van uw welbehagen, Heere. Het jubeljaar. Schenk het in uw gunst. En als we u dan danken, Heere, dan is het voor alles wat u ons geeft en gegeven hebt. In de dienst der prediking, ook in het afgelopen seizoen. En al deze jaren. Maar dan vragen we om uw zegen, Heere. Kom er toch in mee. Laat het nog toch niet te vergeefs gebeuren. Maar wilt u al die inspanning van de prediking, nee, niet het onze, maar het uwe. Wilt u het bekronen met uw goddelijke zegen. En schenk het dat mensen door de knieën gaan. Dat ze u, o Heer, als de heilige God kennen gaan. En zichzelf om Christus Jezus te mogen kennen tot zaligheid. En waar het gebeurde. En waar het plaatsvindt. Waar jonge mensen en ouderen stil komen te staan voor u. Heren, daar danken we u voor. Wilt u het zegenen? Wilt u verder leiden? Wilt u uzelf openbaren meer en meer? En schenk het zo. Dat we in deze Jeruzalemkerk mogen weten. God was en God is in ons midden. Hij schonk en hij schenkt zijn zegen op de bediening van zijn woord. We danken u voor al het goede, Heren, dat we levend in deze wereld mogen ontvangen. Oh, er is veel wat ons benauwt. Als we de ontwikkelingen zien. Maar in ons land is nog vrede. En er is nog zeker welvaart. Toenemende welvaart zelfs. En er is een afnemende werkloosheid. U kent onze eigen omstandigheid, Heren. Maar wees ook met onze samenleving. Wat u ons nog geeft. We danken u ervoor. Er is veel goeds. Maar het is omrankt met zorgen. Almachtig God. Trekt u het zich aan. En wilt u zich openbaren. We danken u, Heere, voor Het zovele dat u ook geeft in het feit dat we in een rechtsstaat mogen leven. Dat het bestuur van ons land goed geordend is. Dat kon ook heel anders. Dat er vrijheid is om kerk te zijn in ons land. We bidden u, Heere, voor allen die aan de rand van de samenleving zich bevinden. Wilt u zich ontfermen? Voor al het werk dat onder hen gebeurt, danken we. Wilt u het bekronen en tot zegen strekken? Het ziet alles op u neer, in het grote en in het geringe. Almachtig God, we dragen onszelf en elkaar aan u, de Heere, op. Wees zo met ons in uw trouw. We bidden u voor onze eigen levensomstandigheden. Zuster Noordengraaf, die in het ziekenhuis ligt, gedenk haar. We danken u dat Martine van Wingerden inmiddels nu al enkele dagen geleden uit het ziekenhuis ontslagen werd en weer thuis is. Wilt u haar ook nabij zijn? En wilt u deze weg ook haar tot zegen doen zijn? We bidden u voor onze zuster Vlasveld, die een zwager verloren heeft, een heel oude zwager. Maar ach, het spreekt ook weer van vergankelijkheid. Wilt u met haar zijn en haar en haar familie kracht en sterkte geven? Wees zo met ons allen, iedereen om eigen omstandigheid en onze werkkring. Heel in het bijzonder bidden we voor onze schippersheren, die deze dag ook in ons midden zijn met hun kinderen. Gedenk ze. Wilt u ook in hun leven geven dat ze de goede koers mogen varen? En dat u de schipper bent, Heere. Dat u ook met hen en met ons allen bent. Schenk zo uw zegen. Verhoor ons in uw trouw. Neem onze danken aan. Om Jezus wil. Amen. We zingen, gemeente, nu tot slot uit Psalm 141. Daarvan de versen 9 en 11. Psalm 141, de versen 9 en 11. Verhef nu uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.